begint te lezen in een welbekende tekst, 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. We noemen onszelf een bijbelgelovende baptistengemeente. En een bijbelgelovende baptistengemeente maakt heel veel drukte om het navolgen, het lezen, het vertrouwen van een goede bijbelvertaling. In het Nederlands is dat een Statenbijbel. Toen de Statenbijbel in 1637 afkwam, is er daarna eigenlijk nooit meer een bijbelvertaling verschenen die beter was. Het waren allemaal vertalingen die afdeden. De Statenvertaling is wel geüpdate in spelling en in taal, moderner Nederlands. Maar daarna al die andere vertalingen die kwamen, de Van der Palm, de Leidse, de Obing-Brouwer, noem maar op. Dat zijn allemaal gecorrumpeerde Bijbels. En de schrift is van God ingegeven, nuttig tot lering, tot wederlegging. Wederlegging van valse leringen, hè, valse denkwijzen. Tot verbetering van je persoonlijk leven. Tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat een mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En daar zitten we nou net, en daar ga ik niet eens over preken vandaag, maar de crux bij heel veel moderne gemeentes in Nederland bijvoorbeeld, de charismatische en pinksterkerken, die hebben geen volmaakte wandel met de Heer in die zin dat ze zijn woord hebben bewaard. Die hebben een nieuwe bijbelvertaling, waar een moderne nieuwe Nederlandse bijbelvertaling heeft 40.000 verschillen. En zelfs daar wordt nog niet goed in gelezen en gestudeerd, dan is je wandel met de Heer niet volmaaktelijk toegerust. Dat is je probleem. Wat ik vandaag ga vertellen, dat heb ik vroeger ook wel eens verteld, maar dat is alweer 4 jaar geleden de laatste keer dat ik dat gedaan heb. En ik en andere broeders hier roepen altijd dat je methodologie, oftewel hoe je de schrift bestudeert, hoe je de schrift moet interpreteren, dat het razend belangrijk is. Het is gewoon heel belangrijk om dit boek recht te delen. Hè? Want mensen op deze aarde, en dan bedoel ik eigenlijk religieuze leiders, hebben altijd geprobeerd om Gods woord in twijfel te trekken of verkeerd uit te leggen. Daarom is het heel belangrijk voor jou persoonlijk om uit te vinden, is jouw Bijbel oké? Is het kloppend? En kan je het als autoriteit over je leven leggen? Hoor goed wat ik zeg. Als autoriteit over je leven leggen. En dan hebben we het niet over dat je een bijbelstudietijger bent op woensdag. En dat je trouw de dienst bezoekt. Maar daarna ben je weer gewoon terug in Nederland. En dan ben je een Nederlandse burger. Nee, dat dit boek over je leven ligt. En als je dat snapt, dat je dit boek kan vertrouwen. Dat alles daaraan klopt. Dat je daaraan kan overgeven. En niet dat jij zo weinig weet van de schrift dat jij de hulp nodig hebt van een religieuze leider. Ik sta er ook niet om jullie hier te knechten, zodat jullie lid zijn hier van mijn organisatie, zodat ik daar een inkomen uit trek. Nee, als voorganger doe ik jullie voor wat de schrift zegt, zodat jullie dat uiteindelijk zelfstandig kunnen doen. Dat is belangrijk. Jullie moeten worden geëmancipeerd in het snappen van de schrift. Ik kwam ooit tot geloof in een gemeente, daar was een voorganger en die zei dat. Ik ben hier om jullie te emanciperen in de navolging van Jezus Christus door zijn woord. Alleen die man die haalde er altijd, we moesten altijd potlood erbij hebben. Ik vertelde toevallig nog vanochtend. En moesten allemaal stukken gaan verbeteren in die Bijbel. Uiteindelijk kwam het erop neer dat we allemaal hem moesten navolgen. Hij was gewoon het religieuze baasje. Goed. Ik ga naar een tekst in Marcus 7. Ja, Marcus 7. Dus even een kleine inleiding voordat we verder gaan met het punt van interpretatie. Marcus 7. Is daar een mooi voorbeeld te lezen over hoe het soms gruwelijk mis kan gaan in de religieuze wereld. En dan begin ik te lezen vanaf vers 6. Maar hij antwoordde, Jezus Christus, en zeide tot hen: wel heeft Jesaja van u geveinsden geprofiteerd. Gelijk geschreven is: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij. Dus ze zijn heel religieus, maar ze zijn niet van harte in de Heer geïnteresseerd. Ook niet om hem na te volgen. Doch te vergeefs eren zij mij lerende leringen die de geboden zijn der mensen. In die tijd was het nog, dit is nog in het Oude Testament, de wet van Mozes geldt nog. Er was een Joods gezegde dat zei van als je een bepaalde wet van Mozes 70 maal verschillend kon interpreteren, had je 70 maal meer zegen. Dus er was een religieus fariseerdom ontstaan van een wet van Mozes, 613 wetten, met daaromheen duizenden leringen en regeltjes. Waar een religieuze opperkaste van die fariseeërs rijkelijk gebruik van maakte en daar goed beter van werd. En de mensen vonden het wel best. Als mensen weten waar ze aan toe zijn en wat voor religieus systeem ze meewandelen, dan vinden de meeste mensen het wel best. Dat zie je in alle religies op aarde. Goed, waar was ik gebleven? Wat nalatende, wat moet Zeven, had ik al gelezen? Doch te vergeefs eren zijn mij lerende leringen die geboden zijn de mensen. Want nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen de mensen als namelijk wassing der kannen en drinkbekers en andere dergelijke dingen doet gij velen. En hij zeide tot hen, gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzetting zou onderhouden. Want Mozes heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder. En wie vader of moeder vloekt, die zal te dood sterven. Maar gij lieten zegt, zo een mens tot vader of moeder zegt, het is korban, dat is te zeggen een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen, die voldoet. En gij laat hem niet meer toe iets aan zijn vader of moeder te doen, makende alzo Gods woord krachteloos door uw inzetting, die gij ingezet hebt, en dergelijke dingen doet gij velen. Wat betekent dat dan, Henk? Nou, er is iets heel gruwelijks aan de hand. In de Joodse wereld is het de bedoeling dat als je vader en moeder niet meer in staat zijn om te werken, want in die tijd had je geen AOW, mensen moesten gewoon werken, dan moesten de kinderen voor de ouders zorgen. Dan konden de ouders ook gewoon zeggen, kinderen, het gaat niet meer, zorg voor jullie pa en ma. En dat kost geld. Nou, daar hadden die fariseeërs iets heel moois op bedacht. Het punt van korban. Oftewel, stel, dat is een voorbeeld, ik weet niet meer, nou laten we het penningen noemen, want ik weet de namen niet meer van die munteenheid. Maar ik kom op een dag met 10.000 penningen bij de tempel en ik zeg, ik wil dit, hier heb ik een som van 10.000 penningen en zilveren penningen, die wil ik als korban aan de tempel schenken. Dan werd het in graagte aanvaard. Wat was dat korban? Dat was het geld wat je eigenlijk had moeten benutten om je ouders te ondersteunen. Dat gaf je in bruikleen aan de tempel. Die dat dan ging stallen, daar rente erover ging trekken, dat kon gebruiken om te investeren en dingen te betalen. En op een dag als pa en ma dan dood waren, pa en ma die waren in de tussentijd natuurlijk wel eens even bij jou op bezoek gekomen van, hé zoon, waarom zorg je niet voor mij? Ja, sorry vader, ik heb geen geld om voor jou te zorgen en voor moeder. Want ik heb het geld als korban aan de tempel gegeven. En dan kon pa niet meer bij de fariseeërs hem zijn zoon aanklagen. Had hij geen punten, geen poot om op te staan. En op een dag gaan dan de ouders dood. En dan ging de man weer terug naar de tempel. En die zegt, ik eis mijn korban weer op. En van die 10.000 penningen, dan mochten die fariseeërs, laten we zeggen, 10 of 20% houden. Ik weet niet precies hoeveel dat was. Maar dan kreeg je de hoofdsom weer terug. Dan had je dat tenminste niet aan je ouders hoeven op te spenderen. En dan zegt de Heer, die zegt dan terecht van, jullie hebben de wet, het woord van God, gewoon krachtloos gemaakt door uw inzetting. Jullie hebben het woord van God op een verkeerde manier geïnterpreteerd. Jullie hebben er iets gruwelijks van gemaakt. Dan kom je eigenlijk weer terug wat Paulus dan later over schrijft in Colossenzen 2. Colossenzen 2. Colossenzen 2, waar je kan lezen van die drie niemanden. He, geen valse leer, geen valse religieuze gewoontes, maar ook geen valse religieuze leiders navolgen die er heel vroom uitzien, maar eigenlijk alleen maar bezig zijn hun eigen vlees in stand te houden. En dan staat in Colossenzen 2 vers 23, de welke wel hebben een schijnreden van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging des vleeses. De meeste mensen op aarde zijn bezig religies na te volgen die eigenlijk er zijn om hun eigen vlees te voeden. Goed voor hun vlees. En in de christelijke wereld heb je dat ook. Heel veel christenen, ook opnieuw geborene christenen, het is niet voor niks dat deze tijd de Laodiceeëntijd heet, zijn bezig met dingen waardoor ze zich eigenlijk zelf beter voelen, maar niet dat het van harte is gedaan voor de Heer. En daar wordt het boek altijd voor misbruikt. Voorbeelden te over. Het is nou coronatijd, dus ik ga het hier niet eens noemen, maar ik krijg nieuwsbrieven, ik krijg berichten van heel veel mensen en er worden allemaal bijbelteksten op me afgevuurd die eigenlijk helemaal uit de context worden geteeld om maar aan te geven dat we nou in de moeilijkste en zwaarste tijd uit de geschiedenis van de mensheid leven. Nou, dan zou ik zeggen, lees eerst een geschiedenisboek, want ons leven kabbelt hier lekker welvarend en normaal door zoals we gewend zijn hier in Nederland. Maar goed, daar ga ik nog niet verder over uitweiden. Het is heel belangrijk om de schrift op de juiste manier te interpreteren. Er zijn een aantal zijpaadjes en die ga ik nog niet verder uitdiepen. Maar één punt is om ten eerste uit te vogelen, wat is waarheid? Want de Heer maakt daar een punt van. Je moet weten wat waarheid is. Bewaar mijn woord, want mijn woord is waarheid en de waarheid zal u vrijmaken. Ander punt is, als je dan erachter bent gekomen dat het een waarheid is, dat het universum door God is gemaakt, en er zijn, waar heb je het nou over, Henk? Nou, ik heb het niet over revolutieleer, maar dit universum, er zijn vier theorieën bedacht over hoe het universum is ontstaan. Dat is het begin van waarheidsvorsing. De eerste theorie is dat de aarde vanuit niks er in één keer was. Nou, volgens de natuurkunde kan dat niet, want materie ontstaat niet uit zichzelf. De tweede theorie is dat de aarde er altijd is geweest. Het universum is er altijd geweest, er is geen begin. Ja, dat kunnen we naar. Daarom, ik zie je al kijken. Nou, dat kan ook weer niet natuurkundig, want in het universum heb je materie en materie blijft nooit hetzelfde. Materie vervalt altijd en gaat weer verder in een andere vorm. Dus het kan nooit onveranderlijk altijd daar zijn geweest. Het universum is altijd veranderlijk. Derde theorie is dat het universum helemaal niet bestaat, of deze wereld. Het is een illusie waarin we leven. Een wijze bijbelleraar zei ooit van, dat zijn ideeën uit het boeddhisme en uit drugsverslaving. We leven hier allemaal met elkaar in dezelfde illusie blijkbaar, voorkommer en kwellende ellende. Nou, daar ga ik nou niet dieper op in. Vierde theorie is dat er een God is die ooit het universum heeft gecreëerd. En dat is een zeer valide uitspraak, daar kun je heel veel bewijzen bij vinden. Dan kun je je afvragen, als die God dan dit universum heeft gecreëerd, zou zo'n God zich dan ook openbaren aan de mensheid? Nou, daar kun je ook allemaal weer gedachten over hebben, maar inderdaad, er zijn allemaal boeken op aarde waarvan een claim ligt dat het door een hogere macht is gemaakt. Maar die boeken die zijn eigenlijk altijd hetzelfde. Je moet je schuldig voelen, je moet je bij hen houden aan die organisatie geven en dan kom je misschien bij een beetje goed gedrag en heel veel werken in een hemelse situatie. Nirvana, Valhalla, Paradijs, noem het maar op. Maar hoe het precies zit, ja, Joost mag het weten. En dan heb je die Bijbel, een boek wat heel anders van karakter is, waarin allerlei dingen zijn uitgesproken die geen mens wist, eeuwen voordat het boek er al was. Die staan in het boek beschreven, al eeuwen voordat mensen dat ooit hadden uitgevonden. En daar staat in dat wij dus als mens door het bloed van Christus moeten worden gered. Woorden uitgesproken door Jezus Christus. En wat je dan kan doen is dat te onderzoeken en een stap in geloof te zetten en je laten redden door dat bloed van Christus. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal, daar kan je heel veel over vertellen. Maar als je uiteindelijk op dat punt bent aangekomen, erachter komend dat de Heer iets aan ons heeft geopenbaard en dat het te lezen is in een boek, dan moet je inderdaad ook nadenken, hoe moet ik dat boek interpreteren? Want mensen die doen dat niet graag. Mensen haten de woorden van God en onderzoeken ze niet. Ik zoek het niet op, maar ik heb de laatste week al regelmatig weer Psalm 10 vers 4 gelezen. Wat is het makkers van een godloos mens? Hij kijkt niet naar boven, hij onderzoekt niet of er een God is. En dan heb je veel religieuze leiders op aarde, of ze nou wel of niet christelijk zijn, daar heb ik het nog niet eens over. Maar die willen over mensen heersen. En ook over het lichaam van Christus. Vele geredde christenen in allerlei kerken waar helemaal geen Bijbelse leer bestaat. Dat is voor jullie geen verrassing. En zo komen mensen onder de macht van een Nicolaïet. En dat is iets wat de Bijbel verbiedt, wat de Heer haat. Ik lees het even kort. Kijk eens naar Openbaringen 2. Openbaringen 2 vers 6. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Ik val even helemaal middenin. Het gaat, Openbaringen 2 en 3 gaat over de profetisch over de geschiedenis van de gemeente van Jezus Christus. En in de begintijd heb je de Efeze gemeente en die haat de Nicolaïten. Nicolaïet, dat is een woord heel snel, dat betekent heerser over de volken, over het volk. Ik hoef jullie niks nieuws te vertellen, maar in religies heb je vaak een tussenpersoon tussen de godheid en de mens. De katholieke kerk is een heel beroemd voorbeeld natuurlijk. Je hebt God, je hebt de leken en ertussenin staat een priester die een poort is naar die God. Dat noemt de Bijbel een Nicolaïet. Niemand staat tussen mij en de Heer en als je opnieuw geboren bent door Jezus Christus. We hebben geen volksoverheerser nodig. Het is een zonde in het lichaam van Christus. Vers 15 van Openbaring 2. Alzo hebt gij, ook gij, die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Dat is dan de gemeente van Pergamum, waar al in die tijd heel veel kerken eigenlijk een soort priesterkasten aan het ontwikkelen zijn, die tussen God en hun instaan. Dat heet Nicolaïsme. De Heer haat dat. Dat hoort niet zo te zijn. Je hoort zelf een gezonde, open handel en wandel te hebben met God zelf, door elke dag met hem te bidden, in zijn boek te lezen, alles aan hem bekend te maken door je gebed, etcetera, etcetera. Jij hebt een levende relatie met de Heer. Er is geen religie in de wereld die daar aan kan tippen. De Heer zegt ook in Lucas 11 vers 52, dan zegt hij tegen de vier fariseeën, zijn wetgeleerden: wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Gij zelf zijt niet ingegaan en die ingingen hebt gij verhinderd. Oftewel, jullie fariseeërs, jullie hebben veel geïnteresseerd ontmoet die echt willen weten hoe ze God kunnen bereiken, maar jullie hebben de sleutel der kennis gewoon weggenomen. En mensen die verder wilden, hebben jullie gewoon dwars gezeten. Dat is wat nu ook gebeurt. Hoe vaak horen we niet getuigenis van charismatische en pinksterchristenen die bij ons een kijkje komen nemen. Die hebben een opname geluisterd op mp3 of zo. En die denken van, hé, die mensen weten iets over de Bijbel. Dat hoor ik nooit in mijn gemeente. Want die mensen in die gemeentes, die bazen, die zijn voornamelijk bezig om hun positie in stand te houden en beter te worden van die arme drommels. Dat is een mooi kenmerk van religie. Religieuze leiders horen niet tussen jou en God in te staan. De schrift zegt namelijk dat er maar één legger is, uitlegger is van het woord. En dat is God zelf. Genesis 40. Ik lees het niet in de hele context, dat kunnen jullie zelf doen. Het gaat hier over Jozef. En de bakker en de schenker. Jozef, Genesis 40 vers 8. En ze zeiden tot hem: we hebben een droom gedroomd en er is niemand die hem uitlegt. En Jozef zeide tot hen: zijn de uitleggingen niet godes? Vertel ze mij toch. Als er iets aan de hand is in deze wereld en je hebt een Bijbel, de Heer is de uitlegger. En niet één werelds persoon die zegt van ik heb een heel andere kijk op wat het buiten het boek komt. Nee, dat kan nooit van de Heer zijn. Daniël 2, vers 19. Toen werd aan Daniël in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard. Toen loofde Daniël de God des hemels. Daniël antwoordde en zeide: de naam God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want zijne is de wijsheid en de kracht. Want hij verandert de tijden en de stonden. Hij zet koningen af en hij bevestigt de koningen. Hij geeft de wijze wijsheid en wetenschap degenen die verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. God is een openbare van waarachtige kennis. Hij is de uitlegger van zijn eigen woorden. Lucas 24. De Heer is opgestaan uit de dood. En hij openbaart zich aan zijn volgelingen. En dan kun je zien in Lucas 24, vers 45. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. De Heer opent jouw verstand, zodat jij de schrift kan verstaan. Ik heb wel eens bijbelvertalingen gehad. Valse bijbelvertalingen, moderne vertalingen met in de kantlijn aantekeningen van moderne theologen. Het allerergste is, ik heb die bijbel naar boven staan. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Nou, dan zegt iedereen hier meteen, dat gaat over de antichrist. En dan schrijft de theoloog in de kantlijn erbij. Helaas vertelt Paulus je niet over wie hij hier spreekt. Dat is een moderne theoloog in een moderne hervormde kerk. De Heer is uitlegger van zijn woord. En niet die moderne theoloog. Jij kan gewoon lezen dat het daar over een duivelspersoon is. Die in een tijd als er geen gemeente meer is. In een grote verdrukking over de aarde heerst. En tekenen en wonderen kan doen. Voor een mensheid die de waarheid hebben tegengestaan. Een helse tijd. De Heer is de uitlegger van zijn woord. De Heilige Geest die komt in je als je opnieuw geboren bent door Jezus Christus. Daar ben je mee verzegeld. En de Heilige Geest neemt het alleen uit de woorden van de schrift. De woorden van Jezus Christus. En die heeft het weer van God de Vader. Ik zoek het niet op, maar Johannes 16 vers 13. Het komt alleen uit de schrift. De Heer openbaart uit de schrift en hij is de uitlegger van zijn woorden. Hem hebben we nodig. 2 Petrus 1. Een paar bekende teksten. Ik lees het er even bij voor de volledigheid. 2 Petrus 1. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Ik lees 19 er even bij. Dat is te belangrijk. En we hebben het profetische woord dat zeer vast is. Dat is de allergrootste troef die een christen kan hebben. Het derde deel van de Bijbel is profetie. En die profetieën hebben de irritante neiging in de ogen van de wereld om altijd maar uit te komen. We hebben ook steeds meer profetische bewijslast om mensen te kunnen zeggen dat dit boek altijd gelijk heeft. Alleen gedragen de meeste mensen zich als kleine kinderen. Met de oren, met de vingers in de oren doen ze niks aan. Nee. Ze willen jou gewoon niet horen. We hebben het zeer profetische woord. Het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in die harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen. Maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde hebben ze gesproken. God heeft mensen gestuurd om dit allemaal uiteindelijk aan het papier toe te vertrouwen. En zo heeft de Heer door de eeuwen heen zijn woorden bewaard. 2 Petrus 3. Ik lees vanaf vers 15. En achterlangmoedigheid, het gaat er over heel wat anders, maar ik lees even door. En achterlangmoedigheid onze Heer voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u die geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in de welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Dat is het mooie probleem, hè? Mensen die het niet serieus menen met de schrift, daarvan verdraait de Heer hun verstand en hun hart. De Bijbel is als een tweesnijdend zwaard. En dan kun je daarin de metafoor zien, een tweesnijdend zwaard kan twee kanten op slaan, het zal altijd hakken. En als jij zegt van Heer, leer mij, met een open gemoed wil ik weten wat u te zeggen heeft over dit boek, dan laat hij heel veel zien. Maar als je zegt van dit staat me niet aan, ik wil er niks van weten, dan zegt de Heer van oké, dan sla ik dat zwaard de andere kant op en ik maak je verstand gewoon dicht. Ik sluit je verstand toe, ook wat Israël overkwam in het Oude Testament. Maar de uitlegging is van de Heer. Daarom is het belangrijk om schrift met schrift te vergelijken. Als wij hier een bijbelstudie houden, dan pakken we een brief uit de Bijbel en dan gaan we vers voor vers voor vers dat behandelen. Je legt dingen uit, maar voornamelijk ga je het in een context zetten door het te vergelijken met heel veel andere schriftplekken in de Bijbel, zodat je doorkrijgt ten eerste dat dit boek één geheel is. En niet zo maar een toevallig samengeraapt stelletje brieven en boeken. Sterker nog, al die lui die in die mooie documentaires op National Geographic of Discovery, die altijd maar willen beweren dat er ook een Judas en een Thomas evangelie zijn en de evangelie van Paulus en noem maar op. En dat die nog veel beter zijn. Of dat die een dramatisch nieuw licht werpen op de christelijke leer. En dat daarom die dingen verboden zijn. Al die apocryfe teksten. Al die apocryfe geschriften van het Oude Testament en het Nieuwe Testament, die kun je voor nog geen 20 euro kopen, want die kun je gewoon als hele dikke boeken in een Penguin uitgave gewoon bestellen uit Engeland. Dan heb je stukken telefoonboeken, want dat is een hele goedkope uitgave. Dan heb je al die teksten, Dode Zeerollen, Qumran teksten, noem maar op, ik heb ze allemaal hier liggen. En één ding moet je meteen opvallen. Als je die teksten leest, lijkt het in het karakter niks op wat in de Bijbel staat. Er is ook een hele goede maatstaf om te bepalen of iets bij de schrift hoort of niet. Worden ze geciteerd door de Heer en door zijn navolgers, de apostelen? Worden ze niet geciteerd in de Bijbel, dan horen ze niet bij de Bijbel. Kijk, iedereen wauwelt heel graag over mooie religieuze teksten of belangrijke teksten, maar niemand leest die kring. Dus dan kun je er van alles van vinden. Dan heb je weer een mooie verjaardagavond met verjaardag en partijen, borrelpraat, zitten mensen zo'n tijd een beetje te vullen. Oh, ben jij nog met die Bijbel? Nou, ik heb wel gehoord van het evangelie van Judas en het evangelie van Thomas. Ja jongen, dan sta je te wapperen met je haarman van wat je daar leest. Dat is revolutionair. Blablabla, je weet helemaal niet waar ze het over hebben. Lach die mensen vierkant uit in hun gezicht. Nou, gewoon doen. Het is al erg genoeg allemaal. Maar je moet schrift met schrift vergelijken. Lees, studeer, bid, onderzoek de schrift. Schrift met schrift. Pen en papier. Probeer zoveel mogelijk digitale. Ik ben niet iemand die zegt van je mag geen digitale dingen gebruiken. Want wij leven ook niet meer in de 18e eeuw. Maar mijn ervaring is, de Heer werkt met woorden. Hij werkt niet met pictogrammen of met plaatjes. Hij werkt dus ook niet met films. Hij werkt ook niet met stripverhalen. Hij werkt met woorden. En pak dan pen en papier en schrijf dingen op. Mijn ervaring is, tot nu toe heeft het altijd het beste gewerkt bij mensen. Heb een goede concordantie en ga Bijbelstudie doen. Koop er een paar goede boeken bij die je tot hulp kunnen dienen. En ga aan de slag. Dispensational Truth van Larkin bijvoorbeeld. Met allemaal mooie schema's erin. Dat is een heel nuttig boek wat je bij de schrift kan gebruiken. Maar uiteindelijk, als je een Bijbel hebt, dan heb je eigenlijk alles al. Maar goed. Hoe kun je verschillende interpretaties of leringen ontmaskeren? Want ik kan wel eens iets vertellen en dan zegt een christen die nog van niks weet, die zegt dan van ja, dit klinkt heel goed, hey, prediker. Alleen, ik ben al een paar keer bedonderd in andere kerken. Hoe weet ik nou of jij gelijk hebt? Ik had hetzelfde. Ik was 18 en ik wist wel dat ik mij moest onderwerpen aan het evangelie van Jezus. Alleen naar welke kerk moest ik? Ik had geen idee. En nou leven we 34 jaar later, nou met internet, je hoeft maar iets zo op internet te gaan kijken en je komt zoveel leringen tegen. Hoe weet je nou veel of je op het goede spoor bent? Nou, ten eerste, het kost tijd. Het kost gebed. Het kost onderzoek. Ik vind het altijd een hele troostende constatering om te zien dat je vaak broeders en zusters tegenkomt die in de loop van de jaren erachter komen dat ze als een bijbelgelovende eigenlijk de schrift moeten navolgen. En niet als een charismaticus of een protestant of een katholiek. Omdat de Heer door de Heilige Geest hen daartoe dringt. Als jij de Bijbel op een rechte manier deelt en studeert uit een goede Bijbel, dan ontmasker je eigenlijk heel snel allerlei interpretaties, gekke leringen en noem maar op. Dan is eigenlijk 99% van die Bijbel helder, zeg ik altijd maar, en daar blijf ik ook bij. En dan zijn misschien 1% aan dingen is dan misschien niet helemaal duidelijk. Dat is dan misschien duidelijk voor de gemeente in de grote verdrukking, want daar leven we niet in. Maar daar is het niet voor nodig om als kerk te scheuren als daar dispuut over ontstaat. Ja, bijvoorbeeld, ik ga weer een bommetje leggen hoor. De Bijbel die doet heel veel dingen in zeven en het lijkt erop in de Bijbel staan zeven opnames beschreven. In een grote verdrukking heb je ook een aantal opnames. Als iemand nou zegt van, Quatsch, daar ben ik het helemaal niet mee eens, broeder. Nou, moet ik daar ruzie mee maken omdat hij zegt, ik geloof niet over aan opnames in een grote verdrukking? Nee, dat is absoluut niet waard om daar ruzie over te maken. Dat zijn kleine deelonderwerpen. Maar goed, blijf je trouw aan de Heer. Blijf je trouw aan zijn woord. Blijf je trouw in het recht delen van de schrift. Je bedroeft de Heilige Geest niet en je blust hem niet uit. Je bent een dader van het woord. Dan heb je een aantal kenmerken, zeven stappen om de schrift goed te interpreteren. Ten eerste, niet toevoegen aan de schrift. Dat is 3 keer verboden in de Bijbel. We hebben hier, de meeste hier hebben een Bijbel van de GBS. Die hebben voorin al een aantal pagina's of een aantal Bijbelteksten staan. Dat worden ze al genoemd. Ik ga ze niet allemaal lezen met elkaar. Ik noem ze even op. Deuteronomium 12 vers 32. Spreuken 30 vers 6. Openbaringen 22 vers 19. Daar staat, je zal niet toevoegen aan de schrift. En ook niet in Deuteronomium en Openbaringen staat dan ook niet afdoen overigens. Maar je zal niet toedoen aan de schrift. De Heer heeft je een openbaring gegeven. Doe er niet dingen bij. Dus tradities, zoals in de katholieke kerk. Apocryfe geschriften, zoals in de katholieke kerk en sommige protestantse groepen. De Talmud, in Joodse religieuze kringen. Woordenboeken met zogenaamde nieuwe revolutionaire betekenissen van woorden. Grammatica's die ook een zogenaamd nieuw inzicht geven in hoe je woorden en teksten moet verstaan. Dat zijn eigenlijk allemaal valse toevoegingen aan de schrift. Heb je niet nodig. Jullie weten wel, ik laat hier wel eens een schema zien met hoe je woorden helemaal uit de context kunt rukken. En hoe de Heilige Geest 2000 jaar lang dat altijd vertaald heeft in allerlei vertalingen. En daar heb je genoeg aan. En je hebt al die meningen van mensen niet nodig. Er is niks wetenschappelijks aan. Valsgenaamde wetenschap is dat. Dat is een hele irritante gewoonte die mensen hebben. Dat begon al met Eva. Ja, laten we nog eens een keer lezen. Genesis 2. Genesis 2. Genesis 2 vers 17. Waar de Heer zegt tot Adam en Eva. Maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen als gij daarvan eet. Zult gij de dood sterven. Nou, dan komt de duivel om haar te verleiden. En wat zie je dan in Genesis 3 vers 3. De duivel die probeert er dan te verleiden door te zeggen van, is dat wel zo dat je daar niet van mag eten? En wat zegt ze dan in vers 3? Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Hier, dat voegt ze toe aan de schrift. God heeft gezegd, eet niet van die boom. En wat maakt zij ervan? Eet niet van de boom en je mag de boom ook niet aanraken. Zo snel gaat het dan met religieuze regeltjes. En dan ook heel veel kerkgenootschappen, opnieuw geboren kerkgenootschappen, heb je heel snel allerlei lokale regeltjes van, ja, je bent pas echt opnieuw geboren als jij op die manier kleedt, als jij op die manier gedraagt, als je op die manier, en dat is allemaal toedoen aan de schrift. Tweede punt, je mag niet afdoen aan de schrift. Ik zei al, dat staat ook in Deuteronomium 12... Het staat ook in Openbaringen 22, en ik lees hem maar even, Openbaringen 22 vers 19. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks, deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Even voor de mensen die niet opletten. Dit is geschreven aan opnieuw geboren mensen. Want mensen die dus afdoen aan de schrift, daarvan doet de Heer af uit het boek des levens. Daar staat niet dat hun naam wordt geschrapt uit het boek des levens. Ben je opnieuw geboren, dan blijf je opnieuw geboren. Maar als jij opnieuw geborene gewoon je hele getuigenis versmijt en je tijd vult met zondig en toestanden, u kent het verhaal, houdt hooi stoppelen. Je hebt je behoud niet verloren, maar je raakt kronen kwijt. En als iemand dan ook dingen van de schrift afdoet, die raakt kronen kwijt. En daarvan wordt afgedaan uit het boek des levens. Je raakt zegeningen kwijt. Ja, wat is dat een afdoen uit het... Nou, afdoen, dat is niet alleen heel makkelijk een valse Bijbel hebben, waar allemaal stukken uit weg zijn gekapt. Heel dramatische voorbeelden. Maar bijvoorbeeld ook gewoon weigeren dingen na te volgen. Als de Bijbel zegt, tot vertroosting, dat wij 7 geheimenissen hebben die geen mens op aarde kan snappen, behalve de gemeente van Jezus Christus. En tot vertroosting mogen wij elkaar zeggen van, hé, misschien mogen wij de opname meemaken. Dat is iets om naar uit te kijken. Als dit tijdperk afloopt, dan loopt het heel positief af voor de gemeente. Want wij ontspringen in de dans van de grote verdrukking. Ik vermoed dat van de hele opnieuw geboren gemeente op aarde, en ik heb geen idee hoeveel honderden miljoenen mensen dat zijn, nog geen 10% gelooft in opname van de gemeente. Of er zelfs maar bekend mee is. Dat is afdoen aan de schrift. Dat is een hele trieste toestand. Dingen weglaten die jou niet passen. Dat is een hele trieste toestand. Zoals Marcus 16 vers 9 tot en met 20. Heel veel kerken tegenwoordig. Heel veel Bijbelvertalingen. Staat het of tussen haken of het mist. Zie je ook weer de hypocrisie. In de 19e eeuw besloten heel veel kerken, in navolging van de katholieken, dat het uit de Bijbel weg moest. Maar in Markus 16, vers 9 tot en met 20 staat wel een tekst die charismatici heel mooi kunnen misbruiken voor een zogenaamde tekengave en genezingsgave. En dan denken, moet het er wel in, want het past in hun straatje. Mensen zijn wonderlijke wezens. Of buiten alle twijfel, God werd een mens. 1 Timotheus 3, vers 16. Moderne Bijbels mist God. Dan is het denk ik een heel raar vers. Colossense 1, vers 14. Door het bloed van Christus zijn wij gered. En niet door onze werken. Ja, door geloof in Jezus. Ja, maar technisch, hoe word je in je geloof in Jezus gered? Door het bloed dat hij vergoot op Golgotha. Of Matthäus 5, vers 22. Die ten onrechte zijn broeder uitscheldt, is strafbaar voor het gericht. Die is klaar voor het hellevuur. En in alle moderne Bijbels is ten onrechte eruit. Dus er staat in één keer dat jij alsnog naar de hel moet als je boos wordt. Blijkt ook weer uit dat je dan een hele slechte Bijbelstudent bent. Want het is een stukje uit de bergreden van Jezus Christus. Gesproken aan Joodse mensen. Waarin eigenlijk al de wet van Mozes wordt samengevat. Weer geldend in het duizendjaar vrederijk. Het is al niet eens een toepassing op de kerk. Je moet de schrift recht delen. Maar de gemeente is er goed in geweest om dingen weg te laten. En al die weglatingen, laatst had ik ook weer een discussie met die jongen. Die zeiden van, ja maar is dat dan nou zo belangrijk? Nou als de Heer al elke keer gebiedt, niet afdoen, niet toedoen. Voel je dan gnattigheid als er duizenden woorden missen? Vooral als je ziet wat er dan mist. Het tast de positie aan van Jezus Christus, zijn goddelijkheid. Die weglatingen. Dat je de Heer moet navolgen en het kruis op je moet nemen. Dat tast het aan, al die weglatingen. Zekerheid van behoud. Dat tast al die weglating in. Dat er een eeuwige hel bestaat. En een poel des vuurs. Dat tast al die weglating aan. Het past eigenlijk in het straatje van een goddeloos mens. Al die weglatingen. Dus ten eerste. Doe niet toe aan de schrift. Ten tweede. Doe niet af aan de schrift. Ten derde. Ruk niet iets uit zijn verband. Ruk niet iets uit de context. Zoals Handelingen 2. Ik ga nu met jullie lezen. Handelingen 2, dat is een van de meest misbruikte teksten in het hele lichaam van Christus. Handelingen 2, vers 38 kun je lezen. En Petrus zeide tot hen, bekeert u en eniegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dus dat zeggen heel veel kerken, je moet je laten dopen in de naam van Jezus Christus en zo worden je zonden vergeven. Nee, vergeven worden, zonden worden vergeven door het bloed van Jezus Christus. En dan laat je dopen uit gehoorzaamheid. Maar je bent gered door te geloven aan Jezus Christus kruis, dood en opstanding. Hier is wat anders aan de hand. En daar komt het weer op neer dat je de schrift moet recht leren delen. Ik ga dat niet hele, dat hele hoofdstuk lezen, maar Handelingen 2 gaat er immers over. Dat de Heilige Geest wordt uitgestort uit de gemeente. En dat eerst dan de Joodse mensen die daar het Pinksterfeest vieren. Worden benaderd met tekenen en wonderen. Zodat ze weten dat die christenen door de Heer zijn gezonden. En die wordt het evangelie voorgelegd. Even kijken hoor. Vers 5. En er waren Joden te Jeruzalem wonende godsvruchtige mannen van alle volken. Degenen die onder de hemel zijn. En dan kun je dat allemaal zo doorlezen en dan zie je uiteindelijk, en dan ga ik even naar vers 36, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En dan wordt in het evangelie uitgelegd zoals het op dat moment geldt. Men moest zich laten dopen. Was die doop dan verantwoordelijk voor dat zij hun zonde kwijtraakten? Nee, het was nog altijd het bloed van Jezus. Maar de Heer verlangde van hun dat ze dat deden, die handeling, uit blijk van gehoorzaamheid. Maar als je een aantal pagina's verder gaat, en ik ga niet alles weer herhalen hoor, maar dan zie je dus in Handelingen 10, Handelingen 10, einde van Handelingen 10, vers 44... Petrus mag naar de heidenen toe, hun wordt het evangelie uitgelegd. Die mensen horen het evangelie aan en ze nemen het aan in geloof. En dan ontvangen ze de Heilige Geest. En de Heilige Geest ontvangen is een bewijs van je redding. Als Petrus nog deze woorden sprak, Handelingen 10 vers 44, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, dat zijn dus Joodse christenen, zoveel er als ze met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave des Heilige Geestes ook op de heiden uitgestort werd. Want ze hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Dat is weer hen wat we nou tongentaal noemen. Met tongentaal, dat is dus spreken in een andere taal. Dat is niet meer bestaande. Maar de heidense christenen deden dat op dat moment om de Joden te laten zien dat het legitiem van God gezonden was. Want Joden begeren een teken, 1 Korinthe 1. En dan zegt Paulus, kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zou worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk ook als ook wij. En hij beval dat ze zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Toen baden ze hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Dus je ziet hier, het evangelie gaat naar de heidenen. Die ontvangen, als ze het geloof aannemen, het evangelie, de Heilige Geest, dan zijn ze dus gered en uit gehoorzaamheid laat je dopen, want het is een inzetting, maar heeft geen reddende kracht. Vanaf dat moment geldt het evangelie der genade Gods, zo staat het ook benoemd in Handelingen 20 vers 24 bijvoorbeeld. Het evangelie der genade Gods, dat handelt nu, dat geldt nu op deze dag, op deze 17e januari 2021 nog steeds. En als je niet opnieuw geboren bent, raad ik je aan, maak er gauw gebruik van. Dan heb ik geen idee hoe lang het allemaal nog duurt. Vierde punt van interpreteren. Breng een lering die is geïnterpreteerd in de hele context. Meestal is het namelijk andersom. Men wil iets leren van wat ze uit de Bijbel hebben gelezen, dat bevalt hun, maar ze weten niet de hele context. En dan krijg je dus verkeerd geïnterpreteerd. Ik heb dat voorbeeld wel eens vaker genoemd. Het Genesis dieet. Er waren ooit mensen die zeiden tegen mij, ja, dat was in de jaren 90, toen had je allemaal van die gekke dingen. Je moet je houden aan het Genesis dieet. Wat is dat nou weer? Nou, wat Adam en Eva aten voor de zondeval. Nou, even terzijde. Ten eerste weten wij niet hoe de wereld eruit zag voor de zondeval. Laat staan wat zij precies hebben gegeten. Laat staan dat je dat nu nog zou kunnen vinden op deze aarde, want deze wereld is nogal gevallen in zonde. We hadden net Handelingen 10, en in Handelingen 10 kun je lezen dat Petrus naar de Romeinen toe ging, omdat de Heer hem zei dat hij vanaf dat moment alles mocht eten en drinken. Dus mensen die allemaal uitspraken hebben dat wij het Genesis dieet moeten volgen, omdat je dan goddelijker bent, want dat is wat ze eigenlijk zeggen. Of bijvoorbeeld half Joodse christenen, ik bedoel daarmee christenen die allemaal Joodse dingen uit het Oude Testament erbij hebben genomen en willen houden aan de Joodse spijzigingswetten, die hebben niet goed opgelet wat in de volledige context de schrift daarover openbaart. Als je bijvoorbeeld kijkt in Handelingen 15 vers 10 en 11. Nu dan, wat verzoekt gij God? Om een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen, wordt er gezegd tegen de Joodse christenen. Maar wij geloven door de genade des Heren Jezus Christus zalig te worden op zulks wijze als ook zij. He, die wet van Mozes konden we niet houden. Nou heeft de Heer ons iets nieuws verteld. En dan gaan ze verder. En dan lees ik even door vers 19 en 20. Daarom oordeel ik dat men degene die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroeren. Maar hun zal aanschrijven dat ze zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. Hè, dus offervlees uit de tempels. En van hoererij. En van het verstikte. Dat is een dier dat wordt verstikt. En waar het bloed nog in zit. Om dat met bloed te consumeren. En van bloed. Maar voor de rest zijn wij vrij om te eten en te drinken wat we willen. En dan zegt Paulus dat nog wat preciezer in 1 Timotheüs 4 vers 1. Doch de Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Dat gaat over de gemeente nu, hè, in de Laodicea-tijd. Door geveinsden der leugensprekers hebben hun eigen conscientie als met een brandijzer toegeschroeid. Dus hun geweten is gewoon helemaal dichtgebrand. Er valt niks meer aan te veranderen. Verbieden het te huwen, zoals de katholieke kerk, voor de priesters dat geldt. Gebieden ervan spijzen te onthouden. die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijks met dankzegging genomen zijnde, want het wordt geheiligd door het woord Gods en door het gebed. Daarom bidden wij voor wat we eten. Dan is de vloek erover weg. Oftewel, wat is de kracht van het evangelie van Jezus Christus op aarde? Wij kunnen op de hele wereld christen zijn. Heel veel religies zitten aan hun stamgrond vast vanwege regels die daaruit zijn bedacht. Een hindoe in Nederland die moet ooit eens in zijn leven naar de Ganges zien te komen in India. Dat is nou een redelijk probleem. Een moslim moet eens een keer naar de Kaaba in Makkah. Dat is een hoop gedoe. Een Joods iemand moet zich aan allerlei spijzigingswetten houden, wat al vrij problematisch is om je daar te houden hier in onze maatschappij. He, twee keukens en zo. Maar wij mogen alles eten, als we daarvoor danken, dan is dat gezegend. En we hoeven niet bijvoorbeeld te houden aan wat de kerk van Rome ooit zei. Op vrijdag mag je geen vis eten, geen vlees eten, dan eet je vis. Behalve dan voor de visliefhebbers, dan is dat wel leuk. Maar het is allemaal door mensen bedacht. Oké. Vijfde punt. Een letterlijke tekst niet letterlijk nemen. Dat is een zonde waar heel veel kerken zich aan bezondigen. Dus je moet, als het letterlijk bedoeld is, moet je dat ook letterlijk geloven. Hier zou ik het langste van kunnen praten van alle onderwerpen, maar het is in zijn duidelijkheid wel vrij helder. Ik pak gewoon even heel snel Openbaringen 20 vers 4. Openbaringen 20 vers 4, dat is het einde van de grote verdrukking. Jezus is teruggekomen op aarde. Het duizendjarig vrederijk begint. En ik zag tronen. En ze zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen, degenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus. Dat gaat over de verdrukkingsheilige. Hè? Christenen die in de grote verdrukking zijn vermoord vanwege hun geloof. En om het woord Gods. En die het beest en deszelfs beeld niet aanbeden hadden. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofden en aan hun hand. En ze leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Nou, dat was eens een keer een Calvinistische meneer die wilde hier meer over weten. En ik had een half uurtje met hem dit allemaal laten zien. Gewoon letterlijk laten zien en voorgelezen. En toen zei die man van, ja, maar ze zijn er niet over uit wat dit betekent. Want hem was zijn hele leven niks anders geleerd dat als je dit soort dingen leest, dan had je eerst een theoloog nodig die door zijn bril jou moest uitleggen hoe je dit moest interpreteren. Maar hier staat een letterlijke uitspraak. Iemand die zegt van, ja, ik snap het allemaal niet. Eén ding kan ik er al van zeggen. Heeft niet veel dit boek gelezen. Want dit is het hoofdthema van de hele Bijbel. Het hoofdthema van de schrift is Jezus als koning voor 1000 jaar en daarna eeuwig over een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Heersend over de wereld en het universum. Staat meer dan 400 keer beschreven. En als je het elke keer weer ziet, dat dat de uitkomst is van alles, dat Joden maar zitten te wachten tot Jezus hun koning wordt, dat de gemeente wacht dat we worden opgenomen en dan met Jezus terugkomen naar de aarde en met hem mee mogen regeren, enzovoort, enzovoort, dan mag je verwachten dat dat letterlijk wordt bedoeld. De schrift moet je op drie manieren eigenlijk indelen altijd, als je een tekst ziet, op een historische wijze. Dus wanneer is het geschreven en voor wie geldt het op dat moment? Doctrinele wijze, voor wie is het qua leer bestemd? En geestelijke wijze, je kan een tekst die niet voor jou bestemd is, nog geestelijk toepassen in een prediking, om daar een les uit te leren. Maar als het letterlijk voor jou bestemd is, moet je dat ook gewoon letterlijk nemen. En dat niet allemaal vergeestelijken. Dat probleem begon met Origenes. Origenes was een filosoof en christelijke theoloog die in de derde eeuw allerlei valse leringen heeft geïntroduceerd door te zeggen dat je allerlei dingen geestelijk moet interpreteren. Hij was ook iemand die zichzelf castreerde omdat hij geloofde dat de Heer hem dat had gezegd door de schrift. Een schrift die de Heer figuurlijk gebruikte en hij nam dat letterlijk. Hij draaide het weer om. Zesde punt van interpreteren. Een figuurlijke tekst moet je ook figuurlijk aanvaarden. En als je het niet goed doet, dan moet je, iemand die dat niet recht navolgt, die heeft dan een figuurlijke tekst die hij letterlijk navolgt. En daar komen grote brokken van. Johannes 6. Johannes 6. Johannes 6, 54. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, Die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dit gaat voort uit de teksten daarvoor waarop staat dat Jezus is het levende brood. Die uit de hemel is neergedaald. Hij heeft hier een beeldspraak dat hij een brood is. En als je mij eet en drinkt, dan heb je het eeuwige leven. Ik ga verder, vers 55. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Vers 57. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Hè? Maar we kunnen toch niet met miljoenen mensen Jezus eten en drinken? Nou, dan kan je verder kijken, vers 63. De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. De Heer bedoelt dit symbolisch. Hij bedoelt dit overdrachtelijk. Hij is het brood dat we mogen eten. Hij is het vlees en bloed dat we mogen eten en drinken. En als je daaraan gehoorzaamt, hè, dat evangelie en zijn woorden, dan ben je een behouden en verlost en vrij mens. Je weet al waar ik naartoe wil hier. De Rooms-Katholieke Kerk die kwam met de transsubstantiatie. Die zegt dus dat elke keer als zij de Eucharistie vieren, je gaat er naar zijn mis toe, dan krijg je een stukje ouwel, dat eet je op, dan wordt het het lichaam, het vlees van Christus. Omdat een priester daar een hocus pocus overheen heeft gepreveld. En dan moet je ook wat drinken, wijn, gefermenteerde wijn, ook nog met alcohol, terwijl de Bijbel eigenlijk heeft over ongefermenteerde wijn, dat noemen we druivensap. En dan is het in één keer door een hocus pocus, spreuk van een priester, bloed geworden van Christus. En zo moet Jezus Christus 100.000 malen per dag uit de hemel komen om al 2000 jaar lang elke keer weer te sterven, vooral die katholieken. Omdat ze een figuurlijke tekst letterlijk navolgen. En massa's letterlijke teksten verwerpen. Zoals Openbaringen 7, een stad op 7 heuvelen, met van daaruit een organisatie die altijd christenen en joden vervolgt en vermoordt. De katholieke kerk. Daar wil men niet aan. Oké. Zevende punt van interpretatie. Je moet Gods openbaringen geloven en uitvoeren. Dus als de Heer zegt, en ik zoek het niet op, in Romeinen 1, dat uiteindelijk vers 21 tot 31 heel veel mensen eigen gemaakte goden navolgen, waardoor ze een veelheid aan zondes krijgen. De meeste mensen willen dat niet aanvaarden. Die weigeren dat te geloven. Of bijvoorbeeld, mooie, Colossenzen 2. Ik heb het net alleen heel eventjes genoemd. Wij pakken die er heel vaak bij. Colossenzen 2. Nogmaals, Colossenzen 2 is een van de mooiste teksten om allerlei religieuze flauwekul te tackelen. Daar kom ik zo meteen nog wel met een voorbeeld. Colossenzen 2 vers 16 en 17. Jullie kunnen het nou wel dromen hier in deze gemeente. Dat hij dan niemand oordelen in spijzen of in drank of in het stuk des feestdags of der nieuwe maan of der sabbatten. Dus dat niemand met het vingertje naar jou loopt te wijzen, bijbelgelovigen, dat jij geen rekening houdt met wat je eet, of wat je drinkt, of wat voor feestdag wij moeten leven, of de maanstanden, of de sabbat die we moeten houden op zaterdag. Dat niemand jou daar een vingertje over op heeft, want, staat er vers 17, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam, en als je een christen bent, ben je dus behoren tot het lichaam van Christus, maar het lichaam is van Christus. Jij bent nou een deel van het lichaam van Christus, dus wij hoeven niet bezig te houden met sabbatten, spijzigingswetten, religieuze feestdagen. Nou, vorig jaar waren we op de straatpreektour en er was een gemeente uit Apeldoorn waar zij dus wel met allemaal Joodse dingen bezig zijn. En heel welwillend, die waren hartstikke blij dat wij op straat stonden en een jong stelletje ging even met mij in gesprek. En die vond het toch wel gek dat ik die wet van Mozes overboord had gekieperd. Ik zei, nou, ik heb het niet overboord gekieperd. Wij kunnen alleen niet navolgen. Die wet van Mozes staat vol met wetten die we niet kunnen navolgen. Mag niet eens. En toen kwam ik hierbij. En ik liet hem dat zien. Ik zei, dus eigenlijk waar jij je mee bezighoudt. Die sabbatviering en allerlei regeltjes die jullie hebben bedacht. Dat is niet voor jullie, want jullie zijn van het lichaam van Christus. En met deze jongen had niks te zeggen. Haalde alleen zijn schouders op. En was stil. Want ze weigeren Gods openbaring te geloven. En ze weigeren Gods openbaring uit te voeren. Jacobus 1 vers 22 waarin staat dat je ook een dader moet zijn van het woord van God. Daar zijn Nederlanders goed in. Er is een deel, er is een segment in een christelijke wereld in Nederland dat als bijbelstudietijgers helemaal niks mist, overal is, overal bij is. Maar zodra ze het gebouwtje uit zijn, dan gaan ze gauw naar hun huis toe. En dat is het. Geen daders van het woord. Dan heb je gelukkig wel eens tijdingen dat de tijden moeilijker worden en dat er grote verdrukking eraan komt. En dan zeggen ze van, zie je wel? Goddank. Ik bedoel, zie je wel? Wij hebben het zo zwaar in Nederland dat wij in bijna al in verdrukking leven. We kunnen de Heer ook niet daar en daar niet tegemoet komen door te getuigen op straat bijvoorbeeld. Dat lukt allemaal niet. En dat praten ze elkaar allemaal aan en dat geloven ze dan ook. Terwijl in werkelijkheid is er geen vrijere land als christen om te leven dan Nederland. Ze weigeren alleen om het uit te voeren. Men wil het gewoon niet. Markus 4. Daar zijn we bijna ook aan het einde voor vandaag. Markus 4. Markus 4, vers 16. Een bekende tekst. En deze zijn desgelijks die op de steenachtige plaatsen bezaaid worden, welke, als zij het woord gehoord hebben, terstond hetzelfde met vreugde aanvangen. En hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd. Daarna, als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo worden zij terstond geërgerd. En deze zijn die in de doornen bezaaid worden, namelijk degene die het woord horen. En de zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding des rijkdoms en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen inkomende verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Nou, we leven nu in een tijd van totale onmatigheid en rijkdom en welvaart, waar ook de meeste christenen absoluut niet meer op een normale manier mee weten om te gaan. Daarom heet het ook de Laodicea-tijd. Maar dat zijn 7 dingen waarin een christen zich moet houden om de schrift goed te interpreteren. Ten eerste nogmaals, doe niet toe aan de schrift. Ten tweede, doe niet af aan de schrift. Ten derde, ruk niet iets uit de context. Ten vierde, als je een uitspraak doet over de Bijbel, moet je het in een goede context interpreteren. En niet half-half iets lezen. Ten vijfde, een letterlijke tekst ook letterlijk nemen. Ten zesde, een figuurlijke tekst figuurlijk of geestelijk navolgen. En ten zevende, geloof Gods openbaring. En doe die dan ook. Wees een dader van het woord. Want uiteindelijk is het heel mooi dat jij met allerlei boeken en commentaren het allemaal snapt. En allemaal tot je neemt. En uiteindelijk zegt van ja, oké, nou, prima. Doe de computer weer uit en ik ga lekker slapen. Nee, dan moet je er ook iets mee doen. Iedere interpretatie van de schrift die tegenspraak in de Bijbel voortbrengt of ervoor zorgt dat de gemeente niet goed navolgt, is niet van de Heilige Geest. Dan is het mensenwerk. We hebben net in 2 Petrus erover gelezen wat Petrus erover te schrijven had. De Bijbel is niet voor de mensenuitlegging, heeft zijn eigen uitleg. Wat Paulus ook al zei in Galaten 1, vers 6 tot 9. Ik ben verbaasd dat jullie al zo snel van het paardje hebben laten brengen, gemeente in Galaten. Want er is maar 1 evangelie. En als er een valse preker of zelfs een engel des lichts die jullie een ander evangelie brengt, die is vervloekt. Dat zeg ik niet, dat zegt Paulus in Galaten 1. Elke leer die tweespalt brengt over dit boek, is nooit van de Heilige Geest. Nou, ik sluit af met de laatste tekst. Johannes 5. Johannes 5. Als je mensen betreft die echt interesse hebben in de schrift, is dat een hele goede om te lezen met ze. Johannes 5, waar de Heer weer aan het soebat is met een aantal Joodse mensen. En er staat Johannes 5, vers 39. Onderzoekt de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Dat is helemaal waar. Hij zegt van, jullie onderzoeken de schriften, want jullie denken daarin het eeuwige leven te vinden. Nou, dat is waar. Dat is heel goed. Dus ga erin verder. Dat is ook de opdracht in jullie gemeente. Onderzoek de schriften. Je moet altijd bezig zijn met de schrift. Wat je ook maar op een dag te doen hebt, maak in ieder geval elke dag tijd vrij om in het boek te lezen. Het gaat niet om de kwantiteit dat je per se 2 uur bezig bent. Nee, maar elke dag handel met het woord van God. Komen de vragen bij je op? Komen de problemen mee op? Bid de Heer om een oplossing en ga studeren. Het heeft zijn tijd. Je bent niet de 5 minuten een Bijbel-expert. Maar je moet de schriften onderzoeken. Dat het vaak misging, dat blijkt uit vers 40. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Helaas. Heel veel mensen zijn met dat boek bezig. Maar zo belangrijk is het blijkbaar ook weer niet. En dan gaat het boek aan de kant. Gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Laat het niet zo ver komen. Maar als jij opnieuw geboren bent, je hebt de Heilige Geest ontvangen, je bent verzegeld met de Heilige Geest en je hebt een goede Statenbijbel, neem tijd om dat boek te bestuderen. En vooral ook interpreteer het woord van God op een rechte manier. Amen.